Goedemiddag gemeente, gasten, allemaal van harte welkom hier in de kerk, in deze middagdienst. Ook u die op een andere plek met ons meeluistert, van harte welkom. Samen mogen we verbonden zijn in het geloof in onze Heer Jezus Christus en zo deze dienst ook samen beleven. Vanmiddag zijn we bij elkaar in een leerdienst rond het thema geloof in de kerk. Het gaat over hoe de catechismus de kerk beschrijft en dan vooral vanuit hoe God naar de kerk kijkt. Vanmorgen zijn we druk geweest met onze eigen plek in de kerk, de verantwoordelijkheid die we samen delen om ook te zorgen voor de kerk, het invullen van alles wat er moet gebeuren. Vanmiddag mogen we wat afstand nemen en eens luisteren naar, ja, hoe ziet de Heere God de kerk? Geloof in de kerk, dat is ons thema. We gaan samen lezen uit Efeziërs 4, Efeziërs 4, vers 1 tot 16. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald, naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. We gaan luisteren naar de verkondiging vanuit vraag en antwoord 54 uit de Heidelberger Catechismus. Ik lees u de tekst even voor van de vraag 54 en het antwoord uit de catechismus. Wat gelooft u over de heilige katholieke kerk? En het antwoord is dan dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijk geslacht een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ik geloof in de kerk, dat beleiden we elke zondagmiddag vanuit de apostolische geloofsbelijdenis, een van de oudste geschriften uit de geschiedenis van de kerk. Ik geloof de heilige katholieke kerk. En je kunt je natuurlijk wel afvragen, ja, welke kerk is dat dan? Welke kerk beleiden wij eigenlijk? Want er zijn er nogal wat, hè? We hebben de CGK, de GKV, de HHK, de RKK, de PKN, de NGK, de VGKN, de GERGEM. En dan zijn we nog niet eens klaar, want we hebben ook nog de GERGEM in net en de oud-GERGEM. En zo kun je nog wel even doorgaan. de CLC. En er zou ongetwijfeld nog een hele rij bij kunnen. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. Wel opmerkelijk dat in dat hele rijtje van afkortingen de HKK niet voorkomt. Kennelijk heeft niemand van al die kerken het aangedurfd om zichzelf de HKK te noemen. De Heilige Katholieke Kerk. Toch de oudste naam, zou je zeggen. Eigenlijk best apart. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk vanuit het Latijn Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam. De oudste belijdenis zou een prachtige naam zijn voor de kerk, maar met al die verdeeldheid durft kennelijk niemand dat aan. En misschien is die aarzeling ook wel een beetje te begrijpen. Inderdaad, in dat woordje heilig wat erin zit. Als je dat uit zou leggen als een kerk die bestaat uit mensen die het goede doen, heilig leven, zuiver leven, volgens de Bijbelse normen leven, dan valt er op die Heilige Kerk natuurlijk nogal wat aan te merken. Alleen al de afgelopen tijd, voor seksueel misbruik, zowel in de Rooms-Katholieke Kerk, maar net zo goed in protestantse kerken. Wat een verdriet zit daarachter. Wat is mensen onnoemelijk veel leed aangedaan, vaak hele jonge mensen, door dienaren van de kerk. Afschuwelijk. Dus om je kerk dan heilig te noemen, en dan weet ik wel, heilig betekent natuurlijk eigenlijk apart gezet. En niet dat je alles goed doet, maar de klank die het heeft wordt natuurlijk wel verbonden met het goede doen, zoals de Bijbel dat voorschrijft. En dan over dat katholiek, dat betekent één, de eenheid van de kerk. Nou, we hebben net al even wat kerkverbanden voorbij zien komen. De verdeeldheid is natuurlijk enorm. En in de tijd van de catechismus was dat ook al zo. Weliswaar nog wat kleiner, hè? De gereformeerde kerken die waren nog bij elkaar. Maar goed, er was ook al twist tussen bijvoorbeeld de stroming van Luther en de stroming van Calvijn. En denk eens even aan het grote conflict met de Rooms-Katholieke Kerk. En wat konden mensen ook tekeer gaan tegen elkaar? Van eenheid was geen sprake meer. Jan van Leiden en consorten namen de stad Münster in 1536 en zij riepen daar het Koninkrijk Gods uit. Ze namen gelijk ook maar een paar vrouwen erbij, want ze waren nu toch de baas en de heer vond het vast wel een goed idee. En iedereen die het er niet mee eens was, die kon vertrekken. Nou, die stad werd natuurlijk belegerd en Jan van Leiden en Cornuiten werden daar weer uit verdreven, terechtgesteld en hun lichamen werden tentoongesteld in kooien aan de toren van de Lambertikerk, en die kooien hangen er nog steeds, kunt u bekijken. Maar ter afschrikking van, nou, dit doen wij met mensen die ons weer van alles aandoet. Nou, ik vind dat typisch zo'n beeld van hoe gelovige mensen uit de bocht kunnen vliegen, elkaar de gekste dingen ook aandoen, maar ook het geweldige geweld dat daarachter zit. De heiligheid van de kerk en de eenheid van de kerk, kennelijk niet de beste combinatie met wat wij mensen er in de geschiedenis van hebben gemaakt. En daarom misschien ook niet zo verwonderlijk dat er nog geen kerkgenootschap op het idee gekomen is om zich de HKK te noemen. En toch zegt de catechismus echt prachtige dingen over de kerk. Het is altijd wel jammer dat het van die enorme volzinnen zijn. Die catechismus zou eigenlijk nog eens even hertaald moeten worden. Maar wat prachtig. Wat mag je nou geloven over de Heilige Katholieke Kerk? Als je het heel kort moet samenvatten, dat God die kerk roept, bewaart, in stand houdt, dwars door alle tijden heen, leidt ook toch in de waarheid. En dat wij, u, jij en ik, daar niet alleen nu, maar zelfs voor altijd een lid van mag zijn. Een levend lidmaat. Prachtig dat het zo geformuleerd kan worden. Nou, hoe komt de catechismus daarbij, zou je denken? Zeker in een tijd waarin er ook zoveel oneenigheid en strijd was in de kerk. Nou, misschien goed om eens een kort rondje door de Bijbel te maken met elkaar. Want waar komt die kerk nou eigenlijk vandaan? En waarom kun je nou zo hoopvol spreken over een instituut wat zo onder vuur ligt? En dan kom je inderdaad, ook vanuit het woord van God, hele mooie dingen op het spoor, juist over de kerk. Geloof in de kerk. Nou, als je naar het Oude Testament kijkt, dan vind je daar gelijk al heel veel over het verbond van God met dat volk Israël, waardoor ze in een relatie tot elkaar komen. God die zich verbindt in liefde met zijn volk. God die in liefde ook wetten en regels geeft, waarmee de identiteit van dat volk ook gegeven wordt. Leef voor mijn aangezicht en ik zal er altijd voor je zijn. Ik zal met je meegaan dwars door je geschiedenis heen. En ik zal voor altijd je God zijn. Wat een belofte. En die gemeenschap die dan ontstaat, dat volk Israël, wordt gemeente genoemd. Vergadering. Uit de wereld een plek gekregen om met God te leven. En zo is Israël al beeld van de kerk, als een volk door God gekozen, een plek gegeven, in een relatie met God gesteld. En God doet beloften van eeuwigheid aan dat volk. Dan in de evangelie. Er wordt wel eens gezegd, ja, Jezus beloofde het koninkrijk van God en wat we gekregen hebben is de kerk. Dat is natuurlijk een beetje denigrerend, hè? Zo van nou, er werd ons heel veel moois voorgehouden en toen kwam de kerk en dan werd het maar weer een rommeltje. Maar zo is het natuurlijk niet. Ook de Heere Jezus legt in zijn verkondiging al heel veel als een soort blauwdruk voor de kerk die dan nog moet komen. En hij doet daar geweldige beloften aan. Als Petrus zijn belijdenis doet over wie Jezus werkelijk is. U bent de zoon van de levende God. En dan doet Jezus een geweldige belofte aan Petrus. Op jou, rots, Petrus, zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van God. Wat een belofte. God die de gemeente gaat vormen, inderdaad, op het werk van mensen, Petrus en de apostelen, de apostolische kerk die zal ontstaan, maar God die er toch weer garant voor staat en zegt, en ik zal ervoor zorgen dat wat er ook zich tegen die kerk zou keren, die kerk zal er altijd blijven. En je krijgt ook als kerk heel veel verantwoordelijkheid mee. De sleutels van het koninkrijk van de hemel worden in je midden gelegd. Nou, en als je dan naar Handelingen gaat, en we hebben hier laatst een paar avonden leerhuis gehouden over de kerk in Handelingen. Nou, dan zie je een geweldige groei van het evangelie. Het woord vond gehoor, de geest wordt uitgestort, duizenden komen tot geloof, gevolgd door vervolgingen, en daardoor verspreidt de kerk zich ook nog eens over de toenmalige wereld. En die gemeente die dan ontstaat, heeft aantrekkingskracht in zijn puurheid, in zijn zorg voor mensen en in de verkondiging en de wonderen en tekenen. Die gemeente groeit. En keer op keer lezen we dan dat die groei niet door de inzet van mensen komt, maar door Gods zegen op de verkondiging van het evangelie. Natuurlijk, omgeven met wat mensen doen, maar God staat garant als mijn woord verkondigd wordt vanuit die gemeente, dan vindt dat gehoor. En dan komen mensen tot geloof en ze aanvaarden de boodschap van redding, van genade, van vergeving en van eeuwig leven. Dan de brieven van het Nieuwe Testament. Ja, dan komt het erop aan. Hoe zullen die gemeenten nu ook gemeenten van Christus blijven? En dan gaat het over bewustwording en vorming. Vanmorgen hebben we het al over gehad, dan in de Handelingen 6 er al van alles misgaat in die eerste gemeente in Jeruzalem. En als je de brieven van het Nieuw Testament leest, ja, dan gaat het ook in de kerk toen al van alles mis. Mensen die toch op hun strepen gaan staan, anderen ergens in een hoek zetten. Maar toch, keer op keer worden die gemeenten aangesproken als gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als geliefde broeders en zusters, als heiligen zelfs. En Paulus pakt ook de lijn van het Oude Testament op als hij die gemeente typeert als gemeente die echt er zijn alleen maar omdat God ze gewild heeft. Omdat God ze bedoeld heeft. 2 Korinthe 6 vers 16, daar refereert Paulus aan het Oude Testament waar God zegt, ik zal onder hen wonen en wandelen, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Vind ik zo mooi hè, dat dat over de kerk gezegd wordt, dat God onder ons woont en wandelt en dat wij zijn volk mogen zijn. Petrus pakt die lijn van het Oude Testament ook op als hij zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Nou, daar kun je ook wel 3 preken over houden over zo'n zin, maar het is natuurlijk prachtig. Wat God allemaal in die gemeente legt en belooft en uitwerkt. En zo pakken die apostelen in het Nieuwe Testament ook die lijn op die God al diep in het Oude Testament gelegd heeft. De gemeente is er omdat God dat wil. En God werkt in die gemeente. Het is zijn volk. En natuurlijk, dan krijg je ook de oproep in die brieven. Leef daar dan ook uit. En zorg dan ook dat die kerk een weerspiegeling is van Gods bedoeling. Bid om de geest. Groei in de navolging van Christus. Tot verheerlijking van zijn naam. En in de brieven vind je ook een geweldige oproep om je te richten op de dingen die boven zijn. De gemeente is de gemeente onderweg. Naar Gods grote toekomst. Naar zijn koninkrijk, dat begonnen is, dat in deze wereld gekomen is in Christus, maar zijn voltooiing nog moet krijgen. De gemeente is nooit statisch, staat nooit stil, maar het volk van God is een volk onderweg. Soms ook door een geschiedenis vol vervolging en tegenwerking, maar met een geweldige toekomst en een geweldige belofte. Het koninkrijk van God. Richt u op wat boven is en niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt in Christus verborgen in God. Dat soort woorden worden gebruikt. En dan het laatste vanuit het Nieuwe Testament over de kerk, het Bijbelboek Openbaring. Dat is de kerk in de verdrukking. En dan komt het aan op volharding, maar ook voleinding. Wat een spanning ligt er in het Bijbelboek Openbaring, in het bestaan van die nog jonge gemeente. Van binnenuit een geweldige uitholling van het geloof en vervlakking en lauwheid. Maar ook van buitenaf, door alles wat die gemeente ook aanvalt. De macht van het kwaad, Satan, die ook zoekt om die gemeente en die gemeenteleden te verslinden. Openbaring, het komt erop aan dat je volhoudt. Hij die overwint, zal delen in de vele gaven van Christus. Een oproep onder moeilijke omstandigheden. Maar ook dat geweldige eindvisioen. Dat Christus zijn bruid ontmoet, de gemeente, die zich mooi gemaakt heeft voor haar man. En wat is het ook voor ons, een troost. Dat, hoe moeilijk het ook kan zijn in deze wereld, en denk ook aan onze vervolgde broeders en zusters nu in deze tijd, dat er een eind komt aan al dat geweld en dat de tijden van God iets zullen laten zien van zijn recht, zijn liefde en een wereld waarin alles goed is. Maar de doorgaande lijn is dus dat de kerk helemaal van boven komt. Dat de kerk daarmee ook voluit een zaak van geloof is. Niet wat wij zien en wat wij allemaal kunnen maken van de kerk, hoewel we die roeping hebben. Maar hoe God naar de kerk kijkt en welke beloften God verbindt aan die kerk, maakt dat de kerk er nog steeds is en toch heilig en katholiek kan zijn. En daarom toch maar weer even terug naar die definitie van die catechismus. De Zoon van God, Christus, is koning van de kerk, van het begin van de wereld tot aan het einde. En hij verzamelt zich uit het hele menselijk geslacht, een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren. En door zijn woord en geest wordt die gemeente in de eenheid van het ware geloof vergaderd, beschermd en in stand gehouden. En hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk nog niet zo gemakkelijk. Dat alles maar doen zoals het bedoeld is. Want wat is dan ook weer in onze tijd Gods bedoeling met die kerk? En hoe geven wij dat vorm? En dan komen we toch weer in het Nieuwe Testament uit. Bij zo'n brief als die brief aan de Efeziërs. En zo'n hoofdstuk als hoofdstuk 4. Waarbij je wel moet zeggen, dat is natuurlijk maar een deel van het denken over de kerk. Maar wel belangrijk. Want als we geloven in de kerk, wat moet dat geloof dan precies inhouden? Is het de kerk met de rechte leer? Alles is dan hoofdzaak en wijk vooral niet af naar links en naar rechts? Is het de kerk met de juiste ambtsvisie? De ambten maken de dienst uit? Of is het juist de kerk met de juiste visie op de charismata, de gaven van de geest? Is echt de kerk waar je in mag geloven en kunt opbloeien, juist niet de kerk waar de gaven van de geest nummer 1 zijn? Is het de kerk waar zoveel mogelijk gemeenteleden meedoen, wat een diep verlangen is, waar het ambt aller gelovigen echt een plek heeft? Of juist liever niet, vanwege alle georganiseer en gedoe die dat weer met zich meebrengt. Als iedereen meedoet, wil iedereen misschien ook alweer de baas zijn. Is het de kerk waarin wij mogen geloven, die Bijbelse kerk, die kerk waar God zich aan verbindt, die er alles aan doet om missionair te zijn en haast in de samenleving opgaat om maar zo dicht mogelijk bij de mensen te komen? Of juist een kerk die een schuilplaats biedt uit het gedoe van deze wereld en uit alle drukte en in liturgie met een eigenheid en met een sfeer van wijding en ontzag voor God een schuilplaats is, juist te midden van alle onrust van deze wereld? Over welke kerk hebben we het dan? Nou, Efeze 4 begint met een oproep. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Een gegeven eenheid, en toch word je opgeroepen om je ervoor in te spannen. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Het wordt wel gezegd dat je toch zoekt naar een kerk en een gemeenschap rond Christus waarin dat wel allemaal samenkomt. Al die kanten van kerk zijn, die inderdaad allemaal ontzagwekkend belangrijk zijn. Missionair zijn en een eigenheid hebben. De ambten die Christus geeft om leiding te geven aan de gemeente en dat ambt van alle gelovigen. En die gaven van de geest, ze horen allemaal een plek in de kerk te hebben. En de rechte leer, ja, zonder gaat het ook niet. Als iedereen maar wat vindt van het geloof, dan zijn we het spoor gauw kwijt. Span je daar om in, zegt Efeze. En tegelijk, het is een eenheid die de geest geeft. En daar ligt ook weer ruimte en ontspanning. Met al onze inzet is het toch steeds weer God die geeft en die werkt en die stuurt en die bewaart. En de gaven van die ambten, die apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars, die zijn er om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Ook dat is een hele verantwoordelijkheid, maar tegelijk ook weer een geschenk. En dan staat er, Zo wordt het lichaam van Christus gebouwd. En dan komt er een tijdsbepaling. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God de eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. De kerk is altijd de kerk onderweg geweest. Dat gold al voor het volk Israël. Dat gold voor die eerste gemeente in Jeruzalem. Die van alles moest ontdekken. En ook fouten maakte. Waar dingen rechtsgezet moeten worden. Dat gold voor al die brieven in het Nieuwe Testament. Die allemaal geliefde gemeenten van onze Heer Jezus Christus zijn. Vol van gaven van de geest. En soms alle kanten opgingen. Maar ze moesten richting kiezen. En ze waren gemeenten onderweg. Dat is die gemeente in de Openbaring. En net zoals wij. Totdat dat moment komt. Dat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis een eenheid vormen. Ik denk wel eens, wat zou dat een geweldig moment zijn. Dat alle christenen in deze wereld samenkomen en de eenheid in Christus gevonden hebben tot op de kern van het geloof en alle bijzaken erbij aan toe. En dat we met z'n allen kunnen zeggen, na al die eeuwen onderweg zijn, hebben we het nu samen toch maar mooi ontdekt en ontvangen. Door de geest als geschenk van God. Dat we echt helemaal begrepen hebben hoe we kerk moeten zijn. Wat echt belangrijk is en wat misschien toch wat minder belangrijk is. Waar onze focus had moeten liggen. Waar onze prioriteiten hadden moeten liggen. Hoe we de kerk hebben moeten organiseren. Wie mee mag doen en wie niet. Wie aan het avondmaal mag en wie buitengesloten wordt. En broeders en zusters. Zou dat moment nou ooit komen, denkt u? Natuurlijk. We streven ernaar. En we zoeken elkaar op als kerken. En wat is er ook een ontspanning gekomen. In de verhoudingen tussen gemeentes. Hier in onze stad. Landelijk, maar zelfs in de wereld. Zelfs tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken. En wat is het een wonder van Gods genade dat zijn geest toch altijd blijft werken. Ook in kerken of gemeenten of zelfs groepen van je denkt, nou wat voor weg gaan die nou eigenlijk? En toch zie je daar het geloof. Wonder van Gods trouw. Wonder van Gods geest die toch doorgaat en die toch weer eenheid brengt. Waar verdeeldheid was. Maar wij zijn kerk onderweg. En wat is het dan een genade dat de catechismus ons voorhoudt. God verzamelt, God bewaart en God houdt in stand. En de kerk blijft daarmee zaak van geloof, van verwachting, van verantwoordelijkheid. Maar niet van een ideaal dat door mensen kan worden vormgegeven, in alle eerlijkheid. Span je zomaar in door de samenwerkende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de geest geeft. De kerk is een zaak van geloof. En om af te ronden, wat is dan ook weer mooi dat die catechismus er nog één zinnetje aan toevoegt aan deze uiteenzetting over wat de kerk is. En dan gaat het ineens weer over u, over jou en over mij. Dat u, jij en ik van die kerk een levend lidmaat mag zijn en blijven. Dat God ook u en jou en mij vasthoudt in het geloof dat allereerst, maar ook in de plek die we in mogen nemen in de kerk. Waar we soms van alles van vinden. En waarin we het misschien met heel veel dingen niet eens zijn. Maar Gods genade werkt ook in ons leven uit. Dat wij van zijn kerk een levend lidmaat zijn en blijven. Want ook voor ons persoonlijk geloof zijn we helemaal afhankelijk van Gods trouw. En van Gods zorg. Van Gods bewaring. En het onderweg zijn naar de eeuwigheid. Zo is de kerk een zaak van geloof. Maar ook voor ons persoonlijk leven mogen we altijd alles weer verwachten van God zelf, die ons draagt en leidt. Amen.